Dit is een schilderij wat u ziet. Dat is gemaakt door Dorrie Stegeman. En dat is een schilderij dat, ik denk dat dat 15 tot 20 jaar geleden gemaakt was, werd. Ook op een tijd van zo'n jaarwisseling. En toen maakten ze een schilderij over gedenkstenen. En we willen, zeg maar, vandaag willen we even wat terugkijken op je 2012. Maar ik wil met u even nadenken over gedenkstenen. Waarom dat gedenkstenen zo belangrijk zijn in ons leven. En waarom dat je in de Bijbel heel vaak tegenkomt dat er gedenkstenen worden gelegd. Ik zal u daar een paar voorbeelden van noemen. Iets van gedenkstenen laten zien door een PowerPoint-presentatie over 2012, wat Ger heeft gemaakt. En daarna zullen we samen naar de getuigenissen luisteren. Maar ik wil eerst even samen met jullie bidden. Vader, het is zo goed om in de stilte eens te komen en uw goedheid, uw genade en uw barmhartigheid en uw liefde te overdenken. In het gejakker van deze wereld, om de stilte te zoeken in ons eigen hart. En hoe moeilijk is dat niet? Hoe moeilijk is het toch om stil te worden voor u? En we willen u bidden dat u met uw heiligheid zo deze zaal vervult, ook in de momenten dat we zo spreken en nadenken en bidden en luisteren en zien. Alles tot verheerlijking van uw heilige naam. Amen. Ik bereid de thema's van deze diensten, die bereid ik meestal al een paar weken, soms wel maanden, ben ik met de voorbereidingen bezig. En ook zo met deze samenkomst. Dat is misschien wel 2 maanden geleden dat ik daarover aan bidden was. Van, ik zag dat 30 december, de voorlaatste dag van 2012, dat we weer samen zouden zijn. En toen kwam er echt in mijn gedachten om deze dienst te noemen gedenktekenen, gedenkstenen. Omdat dit zo'n belangrijk thema is in de Bijbel. Weet je, ik zal een paar gedenktekenen zal ik u noemen. En dan ook laten zien waarom dat de Bijbel steeds weer opnieuw ons oproept om te herinneren. Om oproept om tekenen te zetten in ons leven. Het allereerste was bijvoorbeeld, wat je dan tegenkomt, is in Genesis 28. Dan zie je dat Jacob die vlucht voor zijn broer Esau, hij heeft hem ontzettend bedrogen. Hij heeft dat eerste geboorterecht, heeft hij eigenlijk op een hele banale manier zich toegeëigend. En zijn broer Esau, zijn tweelingsbroer, die is zo ontzettend woest dat hij hem eigenlijk zou willen vermoorden. En dan wordt Jacob door zijn moeder gewaarschuwd en hij vlucht. Dan komt hij op een plek, die heet Lus. En op die plaats gaat hij slapen. Neemt hij een steen als kussen en daar gaat hij op slapen. En in die bijzondere nacht krijgt hij een prachtige droom. Je moet het thuis maar eens lezen. Dan ziet hij eigenlijk dat God, zeg maar een ladder ziet hij. En dan eigenlijk is het dan zo dat God tot hem spreekt. God spreekt tot hem en zegt eigenlijk, hij krijgt dan ook een belofte en hij zegt dan, en zie, ik ben met u, ik zal u beschermen overal waar ik heen ga. En als Jacob dan ontwaakt, dan zegt hij, daadwerkelijk God is hier. En dan neemt hij die steen waar hij op geslapen heeft en die steen richt hij op en dan giet hij daar olie overheen, als een gedenksteen. En dan noemt hij die plaats niet Lus, maar dan noemt hij die plaats Bethel. Bethel betekent huis van God. En die gedenksteen die hij daar gezet heeft, dan gaat hij verder. En dan gaat zijn leven gaat verder. En dan zie je eigenlijk dat met Jacob, alhoewel hij zo'n bijzondere ervaring met God heeft gehad, dat het van kwaad tot erger komt. En dan zie je uiteindelijk 10 hoofdstukken verder, een aantal jaren verder. Dan zie je dat er in het leven van Jacob en ook in het gezin van Jacob is er een diepe afgoderij tot stand gekomen. En opeens, dan spreekt God weer tot hem. En dan zegt hij, en dan neemt hij het besluit om terug te gaan naar het gedenkteken. En de gevolgen daarvan is dat hij alle afgoderij uit zijn leven opruimt. Hij vraagt ook aan zijn gezinsleden om zich toe te wijden, op hernieuw toe te wijden. En dan gaat hij naar die plek, naar die steenrots die hij daar geolied heeft. Die steenrots, een gedenkteken voor zijn leven, waar hij wist, als ik daar naartoe ga, dan kan het niet zo zijn dat ik hetzelfde blijf zoals ik nu leef. En weet je, gedenktekenen in je leven, en zo heb ik er zelf ook een paar. Ik heb deze week heb ik, zeg maar, een hele morgen heb ik gezeten gewoon in mijn tuinhuis. En heb ik 12 gedenktekenen geschreven in mijn dagboek. Diepe herinneringen waarvan ik weet dat God daar tot me gesproken heeft. Momenten in mijn leven waarvan ik weet dat God iets tegen me zei en dat ik de man ben geworden die ik nu ben door deze gedenktekenen. En dat is uiteraard een van die tekenen is dat ik Jezus Christus vond als mijn Heer en Verlosser. Ik heb opgeschreven wanneer dat was. Of wat voor een plaats dat was. Hoe God zich openbaarde. Dat was nog niet direct mijn bekering, maar dat was bij de geboorte van onze eerste dochter dat ik zag, er is een schepper. Er was een openbaring van God op de verloskamer in Kerkrade. Wist ik, er bestaat een God. Ik heb hem altijd ontkend. En dat was het eerste gedenkteken wat ik echt kreeg. En dat heb ik opgeschreven, helemaal beschreven ook, hoe die ervaring was. Ik denk ook een van de gedenktekenen waren natuurlijk de ontmoeting, de eerste ontmoeting met Rietje. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. De allereerste keer dat ik haar ontmoette. Het was een gedenkteken wat ik heb beschreven. Om terug te gaan en te zien hoe God in mijn leven eigenlijk werkt. In Deuteronomium 27 vind je bijvoorbeeld een andere opdracht. En er wordt in Deuteronomium 27 wordt gevraagd aan het volk dat ze, als ze de Jordaan overtrekken naar het beloofde land, dat ze dan gedenkstenen moeten oprichten. En 40 jaar later gebeurt dat. 40 jaar later dan zie je eigenlijk dat Jozua in Jozua 4, daar gaat hij de Jordaan over, en dan is het zo dat ze 2 gedenktekenen doen. Het water dat stopt, ze kunnen door de Jordaan trekken, en dan maken ze 12 grote stenen, leggen ze in de bedding. En die zijn niet meer zichtbaar. Want het water daarna, nadat ze dus door de Jordaan zijn getrokken, ging dat water weer door de Jordaan heen. Maar ze maken ook 12 gedenkstenen en daarvan is dat schilderij eigenlijk gemaakt aan de oever. Ze nemen ook 12 grote stenen uit de bedding en dan leggen ze die op de oever als een gedenkteken. En dan staat in Jozua 4... Daar staat ook aangegeven, ik lees het u voor, en dat is waarom dat God dat wil. Daar staat dat hij zegt in Jozua 4, vers 20 tot en met 24, die 12 stenen die ze uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. Hij zei tegen de Israëlieten, wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen, wat betekenen deze stenen? Wanneer uw kinderen morgen aan uw vader vragen, wat betekenen deze stenen? Vaders, het is zo ontzettend belangrijk dat je gedenktekens opricht in je gezin. Dat je laat zien wat God in je gezin, in jouw leven gedaan heeft. Wat hij in je familie gedaan heeft. Er komen momenten dat je kinderen vragen, en ik heb het ook in mijn eigen gezin gezien, dat je kinderen vragen, wat betekent dit? Waar heb je dat vandaan? Waarom doe je dit? Waarom leef je voor God? Waarom dien je God? En dan zie je eigenlijk dat hij zegt van, wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen, wat betekenen deze stenen? Dan moet u uw kinderen laten weten, op het droge stak Israël deze Jordaan over. Want de Heere uw God heeft de water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was. Zoals de Heere uw God met de schelfzee gedaan heeft, die hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren. De eerste reden is om het je kinderen te vertellen. En nu komt er een opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is, opdat u de Heere, uw God, alle dagen vreest. Door onze gedenktekenen en door daar naartoe te kunnen wijzen, en hoe vergeetachtig zijn we niet. Weet je, als ik de dingen niet opschrijf in een jaar, als ik Ger bijvoorbeeld dan, Ger maakt gelukkig door het jaar heen foto's. En ik kreeg die PowerPoint toegestuurd en toen keek ik en toen dacht ik, oh, dat is gebeurd. En dit is gebeurd. En zus heeft God gewerkt. En dat heeft God gezegend. En ik moet eraan herinnerd worden. Ik moet het vasthouden in mijn leven. Als ik die gedenktekenen niet vasthoud, dan wordt het me geroofd. Ik vergeet het en het wordt me geroofd. Het wordt me geroofd ook omdat als ik daaraan denk en als ik erover spreek, dan verheerlijk ik God door mijn leven heen. En dan zie je eigenlijk in Jozua 22, het laatste voorbeeld wat ik dan noem, dat is heel bijzonder wat daar gebeurt. Er wordt namelijk een altaar gebouwd. En dat altaar dat wordt niet gebouwd om offers te brengen. Dat is heel bijzonder. Een altaar wordt eigenlijk altijd gebouwd. Ook als bijvoorbeeld Jacob teruggaat naar Bethel, is het de eerste keer dat een mens een altaar bouwt voor God. Dat hij de eerste keer dat hij een opdracht krijgt van God om God een altaar te bouwen. En in Jozua 22 ziet hij ook dat er een altaar gebouwd wordt. En dat altaar is niet om offers te brengen. Dat is een altaar wat gebouwd wordt als een gedenkteken voor God. Ik vind het schitterend. Het doet me ook denken aan het avondmaal. Een gedenkteken, een altaar, wat ons gedenken, doet gedenken wat God, wie God is en wat God doet. Niet om offers te brengen, ook niet om dankoffers te brengen. Maar gewoon een altaar wat daar gebouwd wordt ter herinnering. Ter herinnering. En zo wil ik deze morgen beleven met jullie. Ik wil dit echt zo ook echt zo samen als gedenkteken, als mensen hier staan, zo dadelijk, dat ze iets vertellen over hun gedenktekens die God gegeven heeft in 2012. Eerstens voor onze kinderen, dat we dat straks aan de kinderen kunnen vertellen. En tweedens, ik ben er echt van overtuigd, door het in het midden van de gemeente te doen, dat hier datgene gebeurt wat ook in Jozua 4 staat, opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is. Opdat u, Heere, uw God, alle dagen vreest. Dat we samen die diepe eerbied ervaren, waar Henk ook al naar verwees in Prediker. Dat we samen ons verontmoedigen en zeggen, o God, u bent goed, u bent almachtig, u bent barmachtig. En in mijn gedenktekenen die ik heb opgeschreven in mijn dagboek, staan niet alle dingen die me vreugde hebben bereid. Er zijn ook momenten geweest in mijn leven van diepe smart, van diepe droefheid. En die heb ik ook opgeschreven. Dat zijn ook hele markante momenten in mijn leven geweest. Waarin ik zag in die droefheid, in die nood, waarin ik eigenlijk God riep en soms geen antwoord hoorde. Ik dacht dat ik in de woestijn zat en alleen. En als ik dan terugkijk, dan zie ik dat als een diep gedenkteken dat God me eigenlijk, zoals dat zo staat, hij lokte me in de woestijn om een moment te hebben met hem alleen. Woestijnperiodes, dan geeft God eigenlijk dat hij alle relaties eigenlijk, dan denk je van ik ben alleen, ik ben eenzaam en ik ben alleen. En dat is zo dat die geliefde, die roept je in de woestijn bij hem. Alleen bij hem. Het zijn ook hele, hele bijzondere gedenktekens. We kijken nu naar een PowerPoint van het afgelopen jaar, van wat er eigenlijk zo is gebeurd. En daarna zou ik u willen vragen om niet te lang op elkaar te wachten, maar dat gewoon de eerste komt en iets deelt Ik wil u ook vragen om geen preken af te houden. Dat kunt u beter aan mij overlaten. Maar het gaat er eigenlijk om, of aan anderen dan. Het gaat erom dat we met elkaar echt genieten van wat God gedaan heeft. En een getuigenis geven.